Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Op maandag blikken we in De Zeven altijd vooruit op de week die komt. Vandaag doen we dat met professor arbeidseconomie aan de UGent, Stijn Baert. Goedemorgen, Stijn.
Dag Bert.
We krijgen deze week Europese cijfers over de werkzaamheidsgraad. Doen we het effectief zo goed als onze federale regering beweert? Kunnen we nog veel verwachten van die regering? Want volgende vrijdag staan we exact 1 jaar voor de verkiezingen. De partijen zitten stilaan in campagnemodus. En Antwerp is kampioen sinds gisteravond. Maar hoe staan de Belgische voetbalclubs er nu voor? Het is maandag 5 juni. Welkom.
Zeven van de tijd. 1.
Donderdag komt het Europees Statistiekbureau Eurostat met nieuwe kwartaalcijfers over de werkzaamheidsgraad in de verschillende lidstaten. Het gaat om cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Hoeveel mensen in die beroepsactieve leeftijd zijn er aan het werk? Stijn, gezien jouw expertise en ook onderzoeksdomein natuurlijk, iets waar jij naar uitkijkt, die cijfers?
Ja, zeker wel. Op zich zijn kwartaalcijfers minder stabiel dan jaarcijfers. Dus je moet ze altijd een beetje voorzichtig interpreteren. Maar toch kijk ik er zeker naar uit. Want je kunt gaan vergelijken hoe dat wij evolueren ten opzichte van de andere landen, ten opzichte van het EU-gemiddelde. En dat is natuurlijk interessant. Zeker omdat de premier De Croo, minister van Werk op het federaal niveau, Dermagne, die zeggen heel vaak om het beleid te verdedigen, er zijn meer mensen dan ooit aan het werk. En op zich klopt dat wel, maar we zien tegelijk dat de afgelopen kwartalen vooral een conjunctureel gegeven was. Dat we dat in andere landen ook zagen, die stijging. En dat als je een vergelijking maakt tussen het begin van de legislatuur, het derde kwartaal van 2020, en het laatste kwartaal waar we cijfers over hadden, dus het laatste kwartaal van 2022, dat toen de afstand ten opzichte van het EU-gemiddelde vergroot was. Dus het op de borst kloppen was daar een beetje gek. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe dat gat nu verder evolueert.
Absoluut. Stel dat jij daar morgen iets aan zou kunnen doen, Stijn, bijvoorbeeld. Zeg maar iets als adviseur van de regering. Wat zou je die ministers dan in het oor fluisteren? Ja, om dat gat dan toch fundamenteel kleiner te kunnen krijgen.
Wel, ik zou hen zeker ons laatste rapport met UGent at Work geven, omdat daar heel duidelijk het probleem uit blijkt. En mensen denken vaak, willen we naar een hogere werkzaamheidsgraad, dan moeten we werklozen activeren, mensen die niet werken, maar wel een baan zoeken. Maar het probleem zit hem veel eer, want die werkloosheid dat zit op een normaal niveau in vergelijking met andere landen. Het probleem zit hem veel meer bij inactieve mensen die niet werken, maar ook geen baan zoeken. Dat gaat, als we kijken naar de 25 tot 64-jarigen, om 1,3 miljoen mensen die inactief zijn. En als we dat kernprobleem vaststellen, ja, dan is het duidelijk. Hè, dan moet je mensen die buiten de arbeidsmarkt staan, daar naartoe verleiden door werken meer te laten lonen. Dus dat je daar van bla bla naar boom boom gaat. Hè. En daarnaast de hervormingen die de toegang tot de inactiviteit beter moeten bewaken. Pensioenhervorming, ziekteverzekering. Mensen die vervroegd zijn uitgetreden, die langdurig in de ziekteverzekering zitten, die zitten in de inactiviteit. Dus daar moet je echt wel gaan hervormen. Maar die hervormingen die komen er niet van. Hè. Het is in dat opzicht nogal kras dat bijvoorbeeld minister Dermagne zich op de borst klopt met de cijfers. Ik heb hem recent op Twitter gevraagd of hij 1 maatregel kon noemen die volgens hem 0,1 procentpunt van die hogere werkzaamheidsgraad opleverde. Ik bleef stil, maar ik blijf geïnteresseerd. Dus als u dit hoort, meneer de minister, voel u vrij om in te bellen.
Laten we hopen dat hij antwoordt.
2.
Blijven bij het thema werk. De FOD Volksgezondheid en Leefmilieu stelt vandaag resultaten voor van een studie die de impact meet van de klimaattransitie op die werkgelegenheid in ons land. Voorstelling waar ook federaal klimaatminister Katavi van Ecolo aanwezig zal zijn. Klimaat en werkstijn, zijn die zo sterk aan elkaar gekoppeld dan?
Ja, we spreken vaak over de koppeling tussen het klimaat en de groei. Er is heel veel discussie over degrowth, waarbij men zegt, ja, eigenlijk zou de economie niet meer te veel moeten mogen groeien, want daarmee gebruiken we te veel grondstoffen. En dat is een gevaar. Het zijn vooral een deel van de klimaatactivisten die dat zeggen. Maar er is ook een link natuurlijk, als je het hebt over groei met de arbeidsmarkt. In feite is het leven van een arbeidseconoom, wanneer het gaat om voorspellingen, vrij simpel. Namelijk, je neemt de voorspellingen van de macro-economen over de groei van je economie. Je verschuift die grafieken een beetje naar rechts. Dus dat wil zeggen dat je een aantal maanden later hetgeen ziet in de groei, zie je op de arbeidsmarkt. Is de groei lager, dan heb je meer werkloosheid, minder vacatures. Dus wanneer men ervoor pleit om in de context van het klimaat te gaan voor degrowth, dan moet je weten dat ook nogal gevaarlijk is voor de arbeidsmarkt. En als je dan weet dat mensen bijvoorbeeld volgens de stemming heel sterk met hun inkomen bezig zijn, ja, dan is zo'n pleidooi voor degrowth natuurlijk je reinste toogstrategie.
3. We zeggen het hier al enkele weken, de federale regering zit, als we ze mogen geloven, in een soort laatste rechtlijn richting fiscale hervorming. Misschien komt het er deze week nog van, wie weet. Een dossier van CD&V-minister van Financiën Vincent van Petegem. Stijn, hoe kijk jij als econoom naar die plannen van de minister?
Op zich denk ik dat plan zeer eerbaar is. Het mag altijd wat meer zijn, maar het is mooi. Het is ook een hervorming die logisch in elkaar zit, denk ik, omdat in 2019 hebben zowat alle politieke partijen gezegd, werken moet en zal meer gaan lonen. En toen was de situatie dat voor een alleenstaande, voor elke 100 euro die een baas betaalde, er 52 euro naar de schatkist ging, 2019. Ondertussen, ondanks al die beloften, zitten wij op 53 euro. Nog steeds een record, maar ze zijn nog slechter geworden. Dus het doel, de lasten op arbeid verlagen. Centraal doel in dat plan is logisch. En de manier waarop hij dat dan wil compenseren. Hij kijkt dan eigenlijk naar drie zaken. Hij kijkt naar consumptie. We zijn de afgelopen jaren richting minder BTW op een aantal producten gegaan. Ja, dan zullen we naar meer BTW op een en ander moeten gaan, wat dan een zuiver herverdeling is. Je gaat alle mensen gaan iets meer betalen aan BTW, maar dat wordt overgecompenseerd door wie werkt, zodat de koopkracht daar stijgt. De tweede, vermogenswinsten, waar men niet zomaar van alles gaat verhogen, wat een gevaar zou zijn voor de groei, maar een aantal absurditeiten eruit haalt. En dan ten derde zijn er ook wel wat terugverdieneffecten, maar die lijken ook wel goed in elkaar te zitten. Dus zowel naar doel als naar manieren waarop lijkt me dat een zeer evenwichtig plan te zijn.
Evenwichtig economisch. Stijn, politiek, hoe kijk je daarnaar? Wat verwacht je er nog van?
Ja, dat is natuurlijk gelinkt aan dat economische verhaal. Hè. Als je spreekt over die compensaties in consumptie, in vermogen, dan is het duidelijk dat het niet evident wordt. En er zijn al heel wat veto's uitgesproken die klinken in de zin van ja, maar. Hè, we zijn voor die hervorming, maar die hogere lasten op consumptie, de winkelkar, zegt men dan, die mag niet duurder worden. Of dat zijn dan bijvoorbeeld PS en Vooruit, die dat zeggen. Langs de kant van de MR en de Open VLD zijn dan die lasten op vermogen die wat omhoog zouden gaan, weer een probleem. En men doet dan alsof dat een kleine nuance is, dat men volledig voor is op dat ene kleine punt na. Maar dit zijn de grote twee pijlers. En haal daar zo'n pijler van weg. En je kunt dan ook niet meer op die terugverdieneffecten gaan rekenen. Dus dan is eigenlijk de hervorming gewoon van de baan. Maar ik denk ook dat men het politiek, minister Van Petegem, niet gunt. Het lijkt een beetje dat men het wil sausisoneren, in stukjes hakken, tot er maar gehakt overblijft.
4. Behalve de fiscale hervorming is er voor deze regering ook nog de pensioenhervorming. Daar is een en ander gebeurd, maar alvast voor de Europese Unie is dat niet voldoende. Pensioenen is een thema dat ook in Frankrijk leeft. Zoals bekend, daar hevig protest tegen die pensioenhervorming van president Macron. Komt neer op een verhoging van 62 naar 64 jaar. Morgen alvast wordt daar weer tegen geprotesteerd door de Franse vakbonden. Een nieuwe actiedag. Terwijl de hele hervorming eigenlijk al rond is. Donderdag ook nog eens in het parlement een wetsvoorstel van de oppositie om dat opnieuw ongedaan te maken. Stijn, van hieruit kijken we naar een pensioenleeftijd in Frankrijk van 64, misschien wat meewarig bij ons 67. Ja, is dat dan terecht, die meewarigheid?
Wel, als je daarnaar kijkt, dan ontstaat zo'n beetje de indruk van oei, waarom maken wij ons in België zo druk over die pensioen, over die hervorming die er dan moet komen? Want kijk, Frankrijk, die zitten daar nog in een totaal andere discussie. Die zitten daar te discussiëren over 62 of 64 jaar. Ik volg niet, omdat langs de ene kant is Frankrijk daar toch een beetje een buitenbeentje. Maar vooral, naast de officiële leeftijd, is er ook de werkelijke leeftijd waarop we met pensioen gaan. En als je die erbij neemt, dan zie je dat we bij ons gewoon op het niveau van die Fransen waarover het beeld dan ontstaat, dat die ultra vroeg met pensioen gaan momenteel. Bij ons is het niveau hetzelfde. Het is zowel voor mannen als voor vrouwen is het zo tussen de 60 en de 61 jaar dat mensen gemiddeld met pensioen gaan. Zowel bij hen als bij ons. Bij ons merken de mannen een paar maanden langer dan in Frankrijk, effectief. En de vrouwen die werken dan in Frankrijk iets langer, maar neem het samen en je zit met een effectieve pensioenleeftijd die gewoon dezelfde is. En dan is het misschien niet zo gek dat men daar hevig protesteert, omdat men misschien ook wel weet dat het menens is als de leeftijd wordt opgetrokken, dat men ook effectief langer zal moeten werken. Terwijl bij ons toch altijd het idee ontstaat van goed, officieel wordt die leeftijd opgetrokken naar 67, maar het zal wel de buurman zijn die het zal doen. En voor mij zal er wel een achterpoortje bestaan en vaak is dat ook gewoon waar in ons land.
5. Maar volgende vrijdag dan is het 9 juni. Dat is exact dag op dag 1 jaar voor de volgende verkiezingen. Federale, regionale en Europese verkiezingen zijn dat. Het lijkt erop dat iedereen stilaan in campagnebodus raakt. Stijn, kijk jij daar naar uit, die campagne?
Als burger kijk ik er enorm naar uit. Als beleidsgeïnteresseerde is het eerder een negatievere vorm van opwinding, omdat ik nu al beloftes zie terugkomen die men eigenlijk al lang had moeten realiseren. Hè. Een strafvoorbeeld vind ik de kinderopvang. We hadden daar onlangs, naar aanleiding van het CD&V-congres of familiedag, hadden we Sami Mehdi die beloofde van na de verkiezingen gaan wij daar, of moeten wij daar 1 miljard extra tegenaan gooien, tegen die kinderopvang. Maar dan moet je weten dat in het Vlaams regeerakkoord 26 keer naar kinderopvang wordt verwezen, bijna altijd in de context van we gaan dat meer op maat brengen van wie werkt. Terwijl, ja, we krijgen gewoon nu een mini beetje meer van hetzelfde investering, maar gewoon in dezelfde richting van dezelfde soort kinderopvang. Dus dan denk ik, ja, maak dat toch vooral waar. U hebt de minister van Welzijn bij CD&V, mevrouw Krevits. Zorg ervoor dat dat uitgevoerd geraakt, alvorens dat u daar nieuwe beloftes tegenaan gooit. U hebt het op papier staan. Druk dat door in de regering waar u zit. Of u had het eigenlijk al moeten doen. Dus voor nieuwe beloftes zou ik denken, klopt toch op tafel voor de uitvoering van het regeerakkoord.
Beloftes die dan een prijskaartje hebben, wat dan er vaak niet van komt, is natuurlijk wel, zou je kunnen zeggen, eigen wel aan campagnes.
Ja, vast. Maar natuurlijk, er zijn nog landen, gelukkig maar, waar verkiezingen doorgaan. En dan zie je bijvoorbeeld opnieuw de verwijzing naar Nederland, dat men daar veel sterker, veel uitgebreider de verkiezingsprogramma's laat doorrekenen. Bij ons was het, herinner u bij de vorige Vlaams federale verkiezingen, was het zo dat men een stuk van het programma kon aanboden en daar ging men dan bij het planbureau mee aan de slag. Wat op zich wel makkelijk is, hè, want dan geef je de dingen waar je vrij gerust cijfermatig over voelt door en andere dingen, dan kun je van zeggen, ja, die zijn meer ideologisch gericht. We moeten die niet per se laten doorrekenen. Maar dan ben je natuurlijk al bezig met het bouwen van de luchtkastelen die dan later in de regeerakkoorden staan. En dan is mijn vrees op dit moment, want ik heb er nogal eens naar verwezen in de afspraak bijvoorbeeld, naar die berekening van het planbureau toen minister Van Petegem daar was en gevraagd van, komt het daar nu van, meneer de vicepremier? En het antwoord was daar toch een beetje twijfelend. En ik vrees dat wij over een klein jaar weer gaan horen zeggen dat politici niets liever zouden willen dan een volledige doorrekening. Want kijk, ja, dat het op dat moment niet meer haalbaar is en dat het dan voor de volgende keer zal zijn.
6.
Technologie-freaks en wellicht ook beleggers kijken met spanning uit naar de presentatie vanavond van Apple-CEO Tim Cook op zijn zogeheten Worldwide Developers Conference. Verwacht wordt dat hij daar uitpakt met de eerste headset van Apple voor virtuele of gemengde realiteit. Versta een slimme bril waarmee je aan je fysieke omgeving allerhande digitale elementen kan toevoegen. Het toestel zou de naam Reality Pro krijgen. Zo'n virtual reality headset doet uiteraard denken aan de metaverse van Facebook-baas Mark Zuckerberg. Vorige donderdag heeft hij trouwens ook niet geheel toevallig een paar dagen voor Apple op Instagram zijn volgende VR-bril voorgesteld. Is dat iets voor jou, zo'n ding, Stijn?
Ja, als bulk-ingenieur zou ik ja moeten zeggen, maar het is zeker niet het eerste dat ik in de tijd zal lezen. Dus de stukken over technologie. Dus misschien ben ik een beetje te veel afgeschrikt door die ingenieursjaren waar dat geeks zijn er in sommigen nogal inzetten, dat ik mij daar wat van afzetten. Maar als economist ben ik wel benieuwd naar hoe het afloopt. Omdat je ziet dat men daar zeer grote investeringen in doet, met voorlopig weinig resultaat. En dan hink ik zo'n beetje op twee gedachten. Hè. Langs de ene kant, de prijzen worden aan de meet uitgedeeld. En ze zouden zomaar weer gelijk kunnen hebben met hun keuzes en met hun investeringen. Ja. Langs de andere kant, niemand, dus ook Apple niet en de Zuckerberg van deze wereld ook niet. Ja, niemand is echt een garantie op succes. Dus niemand op Atomos na natuurlijk.
7. En daarmee hebben we al een linkje naar de belangrijkste bijzaak, het voetbal. Want Antwerpen is gisteravond landskampioen geworden. Beker hadden ze al na een toch knotsgekke laatste speeldag in de play-offs, waarin zowel Genk, Union als Antwerp geruime tijd virtueel kampioen waren. Dus uiteindelijk de club van Paul Gijsens aan het langste eind met een gelijkspel in en tegen Genk. Daarmee begint voor de voetballers, de vakantie. Maar veel clubs kijken toch al naar dat volgende seizoen. Niet alleen qua sportieve voorbereiding, maar ook de zakelijke kant zal veel van die club Bobo's wel bezighouden op dit moment. Bijvoorbeeld de Bobo's bij Club Brugge en AA Gent. Want die denken daaraan de huidige aandeelhouders of ze willen daar verkopen. Moneytime, Stijn, voor de mensen daar?
Op zich, ik heb niks tegen ondernemerschap in het voetbal en goed geld verdienen in het voetbal. Maar het is wel een heel opmerkelijke situatie, hè, dat diegenen die nu mogelijk zwaar gaan cashen, de voorzitters en de CEO's van AA Gent en Club Brugge, dat die hun aandelen die ze dan ten gelde zouden maken, dat ze die wel heel voordelig in de schoot hebben geworpen. En dat ze ook wel waren betrokken bij dat cadeau aan henzelf. Minstens informeel. Je ziet dat bijvoorbeeld bij AA Gent. Die waren een VZW. Toen voorzitter De Witte en manager Louagie starten zijn op een bepaald moment, hebben ze dat systeem omgezet. Moesten daar dus aandelen verdeeld worden. En dan zouden daar, als ik dat goed gelezen heb, 25% bij meneer De Witte zijn geland, 15% bij meneer Louagie, zonder dat daar zwaar voor betaald is. Bij Club Brugge een gelijkaardige situatie. Vrij veel aandelen voor meneer Verhagen. En die hebben daar natuurlijk allemaal uitstekend gedaan, uitstekend gewerkt voor die clubs. Nu, voorzitter word je voor een stuk voor de club. En als manager word je ook wel goed betaald. Denk ook wel met variabele verloning. En om dan met aandelen waar je heel weinig voor in de club hebt gestoken, zo hard te cashen. Ja, dat is toch wel een beetje een cadeau dat je aan jezelf hebt gedaan. En dat is toch wel een heel speciale situatie van ondernemerschap.
En daarmee zit deze eerste De Zeven van deze week er weer op. Dankjewel voor je inzichten, Stijn Baert.
Graag gedaan. Mocht je nog iets horen van minister Derman, je laat maar weten. Hè?
Ik hou je op de hoogte, Stijn. Fijne dag intussen nog voor iedereen en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.